Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 33e psalm zingen wij het eerste vers. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen verhef de Heer. Het past oprechten God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. En wat er verder volgt, we noemen nu het eerste vers van psalm 33. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe, daarvan het 15e hoofdstuk, te beginnen bij het 50e vers. Wij herzeggen nu 1 Korinthe 15, de versen 50 tot en met 58, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 81 vers 12, opent uw mond, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees nu 1 Korinthe 15 vanaf vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft, de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, dood. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar, Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren.
Gemeente aan de beurt vanmiddag is zondag 22 van onze Heidelbergse catechismus, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 22, vraag 57, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Antwoord dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En vraag 58, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antwoord, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Tot zover zondag 22. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze zondag de overige weldaden voor de kerk. De overige weldaden voor de kerk. En waarom overige weldaden? Wel, omdat er vorige keer al twee weldaden aan de orde gekomen zijn in zondag 21. Dat was de weldaad van de gemeenschap der heiligen. En dat was de weldaad van de vergeving der zonde. En nu worden twee andere weldaden genoemd voor de kerk. De opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Daarom overige weldaden. En dan zijn er twee vragen, dus ook twee gedachten. In de eerste plaats, als het gaat over die overige weldaden voor ziel en lichaam. Want dan gaat het over in vraag en antwoord 57. Daar wordt gesproken over de ziel. Wat daarmee zal gebeuren aan het einde van ons leven op aarde. En daar wordt ook gesproken over het lichaam. En hoe die twee, ziel en lichaam, uiteindelijk bij elkaar zullen komen. En dat is de weldaad van de opstanding des vleeses. En de tweede gedachte is voor tijd en eeuwigheid. Want daar wordt gesproken over het eeuwige leven. Iemand zegt misschien, nou dan moet toch de tweede gedachte zijn voor de eeuwigheid. En niet voor de tijd en de eeuwigheid. Ja, als we het antwoord goed lezen, dan zien we dat dat eeuwige leven al hier op deze aarde begint. Dus het eeuwige leven is niet iets wat pas komt na dit aardse leven. Dan zal het wel zijn volle heerlijkheid krijgen. Maar dat eeuwige leven, dat wordt verkregen in deze tijd. En dat zal duren tot in der eeuwigheid. Het zijn dus twee hele belangrijke weldaden. En jongens en meisjes, als er iets is wat heel mooi is, wat heel groot is, wat je heel graag zou willen hebben, dan ben je daar in je gedachten heel veel mee bezig. En dat zou dus met deze weldaden ook moeten zijn. Dat is zoiets groots, dat is zoiets moois, dat is zoiets heerlijks, dat wij daar heel vaak aan zouden moeten denken en ons af zouden moeten vragen, hoe kan ik die weldaad verkrijgen? En daarom is het ook nodig en nuttig dat daarover gepreekt wordt. Wij zijn bezig met de geloofsbelijdenis nog steeds, de 12 artikelen die ook zojuist beleden zijn. We zijn bezig met het laatste gedeelte daarvan. En dat gaat over de Heilige Geest. Het begon met de persoon van de Heilige Geest. En daarna volgen de weldaden van de Heilige Geest, waar de Heilige Geest de toepassing van geeft. Vorige week de weldaden in dit leven. En nu de weldaden in dit leven die toch ook duren voor na dit leven. Wat is het belangrijk om dat even te onderstrepen, gemeente, dat de weldaden waar het over gaat zijn niet alleen weldaden voor nu, voor het hier en nu, maar dat duurt voort ook als we sterven gaan, als wij die weldaden mogen hebben. Als het nou alleen maar was voor dit leven, ach, dan zou het ook al heel groot zijn. Maar het is nog veel groter. Als het alleen maar zou zijn voor dit leven, Paulus gaat daar in een ander stukje van 1 Korinthe 15 heel uitvoerig op in, ach, dan zou eigenlijk alles toch te vergeefs zijn. Hij zegt, indien wij alleenlijk in dit leven op Christus waren hopende, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Want dan zouden wij in dit leven veel dingen niet doen en niet kunnen die andere mensen wel doen. En dan zouden we komen aan het einde van ons leven en dan zou alles klaar zijn en ophouden. Hij zei, nee, zo is het niet. Het is niet alleen voor in dit leven. Als dat zo was, dan zouden degenen verloren zijn die in Christus ontslapen zijn. Als het alleen maar voor in dit leven zou zijn, dan zou onze prediking ijdel zijn. Maar nee, het is niet alleen in dit leven. Deze weldaden laten zien, het strekt zich uit tot na dit leven. En het betreft niet alleen onze ziel, maar dat is ook belangrijk voor dit leven. Deze weldaden hebben ook betrekking op ons lichaam. Al is het waar dat die weldaden toegepast worden, niet allemaal op hetzelfde moment. Dat is trouwens met al de weldaden die Christus verdiend heeft. Sommige mensen denken dat die weldaden allemaal op hetzelfde moment worden toegepast. Als je wederom geboren bent, dan ken je ook de Heer Jezus, dan zijn ook je zonden vergeven, dan heb je alles. Alles op hetzelfde moment. Maar nee, dat is niet waar. De weldaden, als dat zo zou zijn, dan zou iemand die wederom geboren werd, die zou op hetzelfde moment in de hemel worden overgeplaatst. Als de Heere zijn weldaden allemaal op hetzelfde moment zou toepassen en geven, dan zouden Gods kinderen hier op aarde niet meer zijn. Maar de Heere doet dat stukje bij beetje. Hij doet dat trapsgewijze. Zo is het ook vanmiddag. Hij doet het eerst naar de ziel en straks op de jongste dag ook naar het lichaam. De vraag is, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En het eerste wat mij opvalt, dat is de vraag. Want er staat niet, wat gelooft gij van de opstanding des vleeses? Er staat ook niet, wat verstaat gij onder de opstanding des vleeses? Zo worden de vragen in de catechismus wel vaak gesteld. Maar hier wordt gevraagd, wat troost u de opstanding des vleeses? Welke troost ligt daar voor u in? Het is een vraag aan iemand gesteld die hier tot de strijdende kerk behoort, want anders kunnen we dat antwoord niet geven zoals dat straks in dit antwoord staat. En de grote vraag is het ook onze troost? Gemeente, dat is geen verstandelijke zaak. Het is een hele grote zaak. De opstanding des vleeses. U gelooft daarin. Wij geloven daarin. Wij geloven dat de Bijbel waar is, natuurlijk. Wij geloven dat de mensen op zullen staan, maar daarmee heb je nog niet de troost van de opstanding des vleeses. En om die troost te verkrijgen, zal er geloof moeten zijn en zal dat geloof zelfs geoefend moeten worden. Voor Gods kinderen is dat een hele grote zaak, die opstanding des vleeses. U hebt vorige week, dacht ik, een preek gehoord over Jairus. Nou, De Heere vraagt dat geloof van Jairus in de opstanding. Hij zegt tegen Jairus, als de boodschap gekomen is, wat zijt gij de meester nog moeilijk? Dan zegt de Heere tegen Jairus, vrees niet, geloof alleenlijk. Zou dat kunnen? Zou de Heere zijn dochtertje terug kunnen geven vanuit de doden? Wat is dat geloof van Jairus diep beproefd? En ik denk aan Martha en Maria als hun broeder Lazarus gestorven is. Geloven zij dan in de opstanding des vleeses? De Heere zegt tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven, Martha. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Gelooft gij dat? Dan zegt ze, Heer, ik geloof dat gij zij de Christus, de Zoon Gods. Maar dat hij de opstanding en het leven is, dat durft ze eigenlijk niet te zeggen. Zo verstrekt haar geloof niet op dat moment. Hebben Martha en Maria die troost niet, anders waren ze zo bedroefd niet geweest. En deze gebeurtenis is nu juist door de Heere gebruikt om dat geloof in dit geloofsartikel te oefenen, om dat te verdiepen. En als het gaat over de discipelen, die hebben daar onderwijs in gekregen, in de opstanding van Christus. Geloofden ze dat? Nou, hun geloof was niet zo geoefend dat ze dat konden overzien. Want toen het werkelijk gebeurde, toen konden ze daar niet meer bij. En zegt de Heere later tegen hen, gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Ziet je, je kunt daar wel makkelijk over praten, gemeente, de opstanding des vleeses. Maar dat is een hele grote zaak. Waar lang niet al Gods kinderen de troost van hebben. Zeker niet als je te maken krijgt met de dood. Hebt u wel eens met de dood te maken? Gods kinderen krijgen met de dood te maken. De werkelijkheid van de dood. Zij leren sterven eer dat het sterven wordt. Zij leren dat het verdiend is. Zij leren dat zij de dood niet verbreken kunnen. Ik denk aan die mooie, maar toch indrukwekkende Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. We zouden zeggen, o man, doe maar rustig, want ik geloof in de opstanding des vleeses. Denkt u dat die dichter van Psalm 116 daar op dat moment de troost van had? Nee, hij moest de werkelijkheid van de dood en van de macht van de dood leren kennen, dat hij die niet verbreken kon. Om in de weg van geloofsoefening te gaan leren dat er één is die de doden verwekt. En apostel Paulus schrijft dat ook aan de gemeente van Korinthe. Dat hij soms zo diep beproefd is dat hij vreesde zijn leven te verliezen. En dat de Heere dat nu deed om te leren dat hij de doden verwekt. En dat hij zo die boodschap anderen door mocht geven. Om anderen te troosten met de vertroostingen waarmede hij zelf vertroost werd. Dus wat troost geeft u de opstanding van Christus? Als je dat nou aan Gods kinderen vraagt, dan zullen ze niet allemaal zeggen, oh, dat is iedere dag mijn troost. Daar sta ik mee op en daar ga ik mee naar bed. Nee, dat is een zaak van het geloof. En dat geloof, dat moet geoefend worden. En daarom is het zo nodig dat er ook voor Gods kinderen over deze dingen wordt gepreekt. Maar dat geloof, dat is er wel. Dat geloof, dat was er al in het Oude Testament in de opstanding. Dat geloof, dat mocht Job hebben. Job 19. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over dit stof opstaan. Dat is precies hetzelfde als ik geloof in de opstanding des vleeses. En gemeente, als je het aan Paulus vraagt, Hij mocht er ook van weten. Daarom verlangde hij om ontbonden en bij Christus te zijn. Dat was hem zeer verre het beste. Hij geloofde in de opstanding des vleeses. Welke troost geeft dat u? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven. Nou, je moet onderscheid maken tussen ziel en lichaam. En eerst wordt hier gesproken over de ziel. Wat gebeurt er met de ziel na dit leven? Er zou heel veel van te zeggen zijn. Het gaat hier natuurlijk over de ziel van een kind van God. Want ook deze vraag staat in het wezen des geloofs. Wij mogen onszelf al afvragen, waar gaat onze ziel naartoe? Dood is niet dood. Bij de dood stopt het echt niet. Onze ziel zal niet sterven. De ziel gaat tot God, staat er in het boek Prediker, direct na het sterven. En dan zal er een oordeel geveld worden tussen God en tussen onze ziel. Kijk, die ziel, er zijn heel veel dwalingen over. Waar blijft nou die ziel na het sterven? U weet, de Roomse kerk heeft daar heel veel gedachten bij. Als het gaat over de zielen, over het vage vuur bijvoorbeeld. En de dopers hebben het over een zielenslaap. Maar de Bijbel is er heel duidelijk in. Wat er met de ziel gebeurt. De ziel gaat naar God. En de ziel gaat direct na het oordeel naar de eeuwige bestemming. Er staat hier van stonden aan. Daar zit geen periode tussen. Het is altijd heel aangrijpend als iemand de laatste adem uitblaast. Of in ieder geval als het leven eindigt. Dan weet je dat de ziel uit het lichaam gaat. De ziel gaat naar God van stonden aan. En van Gods kinderen gaat die ziel dan van stonden aan naar de hemel. Hoe weten we dat? Nou, dat zegt de Heer tegen die moordenaar, jongens en meisjes. Hij zegt heden. Dat betekent nu, vandaag. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het paradijs, daar wordt de hemel mee bedoeld. Het is niet zo dat de ziel van die moordenaar een tijd in een soort voorportaal komt. Nee, direct op diezelfde dag van zijn sterven gaat de ziel naar de hemel. Die ziel die blijft niet, die wordt niet vastgehouden door de banden van de dood. Maar terstond opgenomen. Er is een hele indrukwekkende gelijkenis in de Bijbel over wat er nou gebeurt met de ziel. Dat is de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Eigenlijk is het de rijke Lazarus en de arme man. En dat is geen geschiedenis, het is een gelijkenis. Maar wat je wel kunt zien, dat is dat de lichamen van beide, die zijn op de aarde gebleven. En die rijke man, die heeft een hele grote begrafenis gehad. Maar ondertussen is zijn ziel aangekomen in het eeuwige vuur. En leidt hij smarten in de vlam. Dat laat zien, niet alleen de ziel van Gods kinderen gaat direct naar de eeuwige bestemming. Maar ook de ziel van onbekeerde mensen gaat direct naar zijn eeuwige bestemming. Want gemeente, dan is de genadetijd voorbij. We hebben vanmorgen gehoord dat wij de bestemde tijd moeten gebruiken. Het is nu het heden van genade. Het is nu de wel aangename tijd en de dag der zaligheid. De ziel van Gods kind wordt terstond tot Christus opgenomen. En waar is Christus? Nou, dat weten jullie, die is met de hemelvaart, is hij naar de hemel gegaan. Naar zijn vader. Naar Elia en Henoch die daar al waren. De derde hemel noemen wij die plaats. En daar zal de ziel van Gods kinderen naartoe gaan. Hoe kunnen Gods kinderen daar naartoe gaan? Zij kunnen daarvan zichzelf niet naartoe gaan, maar de engelen die komen de ziel halen. De engelen die dragen de ziel naar God, naar Christus zien we hier. Christus, haar hoofd. Dit heeft te maken met het verbond, dit heeft te maken met het genadeverbond. Je bent of in Christus of je bent in Adam. Eén van twee. En als je in Christus bent, dan gaat je ziel direct na het sterven naar Christus toe. Want Christus is dan de eigenaar van die ziel. Hij heeft die ziel gekocht. Met zijn dure prijs die hij daarvoor betaald heeft. Hij eist die ziel op. De Satan zal daar nooit een vinger achter kunnen krijgen. Tot Christus haar hoofd. Wie is ons hoofd? Zijn wij in Christus? Als je niet in Christus bent, dan zal je ziel niet naar Christus gaan. Dat zijn hele belangrijke vragen, gemeente, waar we in de prediking ook op een ernstige manier altijd mee om proberen te gaan. Daarom wijzen wij op die noodzaak van wedergeboorte. Je moet in Christus zijn. En hoe weet je of je in Christus bent? Dan is ons altijd ons antwoord, dat weet je pas als je Christus kent. Daarom mag je niet rusten tot je weet dat je Christus kent, of anders dat Christus mij kent. Dat ik van hem weet dat hij mijn hoofd is, zoals David dat mocht weten. En dan was hij zo rustig op zijn sterfbed, we hebben het een poosje geleden gehoord. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Dat is dit. Hij mocht weten dat Christus zijn hoofd was, opgenomen zal worden. Het lichaam wordt nog niet opgenomen. Het lichaam blijft nog op de aarde. Het lichaam dat wordt verzorgd en daarna begraven. En dat lichaam dat wordt hier genoemd vlees. En waarom wordt dat vlees genoemd? Niet om verachtelijk over dat lichaam te spreken. Nee, de Bijbel die spreekt nergens verachtelijk over ons lichaam. Als de Heer Jezus nu in zijn lijden en sterven het lichaam van zijn kinderen gekocht heeft, dan moet u eens bedenken hoeveel waarde dat het lichaam voor God heeft. Daar heeft Christus zijn leven voor gegeven. En als je daarover nadenkt, dan kun je nooit verachtelijk spreken over het lichaam. Dat komt bij de mensen vandaan, dat komt bij oude filosofen vandaan. Die verschil maakte tussen lichaam en ziel als het over de waarde ging. En zeiden, de ziel die zit eigenlijk gevangen in het lichaam, net als een vogel in een kooitje. En als je gaat sterven, dan gaat het kooitje open en dan is de ziel in vrijheid. Nee, de ziel is niet de gevangenis, het lichaam is niet de gevangenis van de ziel, want die horen bij elkaar. Straks ook, op de jongste dag, dan zullen ziel en lichaam weer bij elkaar komen, dan zal de ziel weer teruggaan in het lichaam. Zo hoort het. Zo heeft God ons geschapen en zo zal het ook zijn. En dat zal dit mijn vlees zijn. Dat betekent dit lichaam wat wij nu hebben. Dit lichaam wat wij nu hebben, dat zal niet vergaan. Ja, zegt u, maar als het begraven wordt, dan blijft er toch niet zoveel van over. Het lichaam dat gaat over tot stof. Jawel, maar dat stof dat bewaart en dat bewaakt God. En datzelfde stof dat zal weer tot een lichaam worden, tot het lichaam wat we nu hebben. Met dit verschil dat het lichaam wat we dan zullen hebben als Christus ons hoofd is, dat zal een lichaam zijn zonder gebreken. Dat zal een volmaakt, dat zal een volkomen, dat zal een onsterfelijk lichaam zijn, maar wel dit lichaam. Dus houd er rekening mee hoe je voor je lichaam zorgt. Hou er rekening mee hoe je met je lichaam omgaat. Als je je lichaam veracht, als je je lichaam vernielt door allerlei dingen die schadelijk zijn voor het lichaam, dan is dat tegen Gods wil. En dan zullen wij daar ook eenmaal verantwoording over af moeten leggen, gemeente. Het zou groot zijn als we zouden mogen weten dat ons lichaam gekocht is. Want kijk, dan is het niet meer van jezelf. Wij denken vaak, het lichaam dat is van mij. Daar mag ik mee doen en laten wat ik wil. Baas in eigen buik en in eigen lichaam. Ja, dat is erg. Als je zelf de eigenaar bent van je eigen lichaam, moet je er ook zelf voor zorgen. En wat is dat aangrijpend, want in het graf kun je er niet voor zorgen. Maar wat is het een troost als je mag weten, dit lichaam, dat is niet van mij. Ik ben eens anderen geworden. En dat lichaam, dat is door die ander gekocht. Dat is zijn eigendom. En hij bewaakt dat. En ik ben er zuinig op. Want wat heeft hij daar een dure prijs voor betaald? Dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde. Wij kunnen geen doden opwekken. Dat is onmogelijk. Als wij staan bij de kist van een overledene, dan kunnen wij niks meer beginnen. Dan kan de arts ook niks meer beginnen. Maar de Heere Jezus wel, jongens en meisjes. Voor de Heere Jezus is het net als iemand gestorven is of hij slaapt. Hij zegt het ook van Lazarus. Hij zegt, Lazarus, onze vriend, slaapt. En Lazarus was gestorven. Ja, maar voor de Heere Jezus is het net alsof hij slaapt. De Heere Jezus zegt ook, ik ga heen om hem van zijn slaap op te wekken. En hoe wek je iemand op uit zijn slaap? Dan noem je zijn naam. En dat doet de Heere bij het graf van Lazarus. Hij laat de steen weghalen en dan maakt hij hem wakker. Dan zegt hij, Lazarus, kom uit. En Lazarus wordt wakker. En hij komt uit. En zo is het met het dochtertje van Jairus. En zo is het met de jongeling van Nain. En zo zal het ook straks zijn op de jongste dag als de graven open zullen gaan. Dan wekt de Heere al zijn kinderen op. Hij noemt ze bij namen. En dan moet de dood hen loslaten. Gelooft u dat Christus deze kracht heeft? Pas dan kan dit artikel tot troost worden. Weet u voor wie het tot een troost wordt? Voor diegenen die de kracht van Christus leren kennen. Dat Christus bij machte is om de dood te overwinnen. En hoe leer je die kracht kennen dan in de wedergeboorte? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Gods kinderen leren dat kennen in het stuk van de rechtvaardigmaking. Komt wel in zondag 23. Zij leren die kracht kennen in het stuk van de heiligmaking. Ging het vanmorgen over. Dat kan alleen door de kracht van Christus. Paulus zegt, opdat ik hem kennen. En de kracht zijner opstanding. Ja, maar Paulus, die kracht die ken je toch? De Heer Jezus heeft je toch stilgezet? Sal, wat vervolgt gij mij? Ja, maar in het geestelijke leven moest hij leren wat die kracht van Christus nog meer vermocht. Paulus kon niet leven tot Gods eer. De heiligmaking is iets wat we niet kunnen. Daar is de kracht van zijn opstanding van nodig. En daar verlangde Paulus naar. Hij leerde die kracht kennen. En alleen als je die krachten leert kennen, dan kan dit tot troost worden, gemeente. En anders dan ervaren wij die troost niet. En door die kracht zal de ziel met het lichaam wederom verenigd worden. Die scheiding tussen ziel en lichaam, die zal worden opgeheven. En hoe dat moet en hoe dat kan, ach, dat is door ons niet voor te stellen. Ik heb al eens het voorbeeld van Newton gegeven. Dat was een natuurkundige, die in gesprek was met zijn studenten en toen ging het hierover. Dan gaat het heel vaak over de opstanding des vlees. Dat kan toch niet, dat lichaam, dat is vergaan. Hoe kun je dat nou terugvinden op deze aarde? Hoe kan dat stof nou weer verzameld worden? Dat kan toch helemaal niet. En weet je wat Newton toen deed, jongens en meisjes? Hij deed een hele eenvoudige natuurkundige proef. Hij had een bak vol met zaagsel. En in die bak, daar strooide hij ijzervijlsel. En hij roerde dat allemaal door elkaar. En hij zegt, is het mogelijk om dat ijzervijlsel en dat zaagsel weer van elkaar te scheiden? Nou, dat zit zo door elkaar, dat is niet te doen. En toen pakte hij een magneet. En hij haalde die magneet door het zaagsel heen. En je begrijpt wel wat er gebeurt. Dat ijzervijlsel, dat sprong tegen die magneet aan. Dat kleefde daaraan vast. En toen zei Newton, als ik nou dit kan met een heel eenvoudige dode magneet, zou Christus dan het stof van zijn kinderen niet kunnen verzamelen? Hij die de Almachtige is? Begrijpen kunnen wij het niet. Maar geloven als de Heer het geeft, en wat is dat een troost. Wat is dat een troost als je een kind van God begraaft, dat je weet, wij zaaien hier, maar straks wordt er gemaaid. Datzelfde lichaam, dat staat straks in heerlijkheid op. En dat zal aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Nou, dat heerlijk lichaam van Christus, dat is het lichaam wat Christus heeft na zijn opstanding uit de doden. En dat is een lichaam wat niet hongert, dat is een lichaam wat niet dorst, dat is een lichaam wat geen rust nodig heeft. Dat is een volmaakt lichaam, een verheerlijk lichaam dat nooit meer sterven zal. De gemeente, we hebben hier allemaal onze gebreken. We hebben allemaal onze beperkingen. Je bent blij als er een kindje geboren wordt en alles mag goed zijn. Dan zeggen we dat over haar, oh nee, alles is goed. Ja, dan bedoel je dat het kind 10 vingers heeft en dat het 10 tenen heeft en dat het 2 armen heeft. Maar is alles goed? Vaak in het opgroeien kom je erachter dat er toch nog heel veel is. Maar ieder kind. Ieder kind heeft verstoringen. Ieder mens heeft beperkingen. Maar dan zal het zo zijn dat het lichaam volkomen zal functioneren zoals het bedoeld is. Er zijn geen onvolkomenheden meer. Er zijn geen gebreken meer. De verlammingen zullen ten einde zijn. De kreupelen die zal dan springen als een hert. Onbegrijpelijk. Het lichaam zal onsterfelijk worden. Het zal niet meer ouder worden. Het zal niet meer minder worden. Het lichaam dat zal zijn zoals in het paradijs, met dit verschil, dat het toen vallen kon. En dat zal dan niet meer kunnen. Het zal voor zijn eeuwige bestemming geschikt zijn. Zou daar niet mee bezig moeten zijn, gemeente? Veel mensen maken zich druk. Die geven duizenden euro's uit aan allerlei preparaten en dingen die goed zijn voor het lichaam. Ze willen dus zo lang mogelijk hier op deze aarde zijn, er zo goed mogelijk uitzien, jong blijven, niet oud worden enzovoort. Mensen zijn daar soms heel de week mee bezig. Maar dit. Want dit lichaam zoals we het nu hebben, gaat toch naar het graf. Je moet er goed voor zorgen, maar het heeft zoals het nu is geen toekomst. Het zal door het graf heen uiteindelijk naar zijn eindbestemming gaan. En dan is de grote vraag, naar welke bestemming? Want het is natuurlijk ook een keerzijde. Hè? Dit gaat over de troost, dit gaat over Gods kinderen. Maar het is ook een andere kant. Ook de goddelozen zullen opstaan. Ook de vloekers zullen opstaan. Ook de onbekeerde mensen zullen opstaan. Hun ziel is al in de hel. Wat zal dat aangrijpend zijn? En dat zijn niet alleen hele onverschillige mensen. Wel nee, dat zijn ook godsdienstige mensen. Dat is wat. Die hun ogen zullen opslaan in de pijn. Zij dachten naar de bruiloft te gaan. En ze staan aan de poort en de poort is dicht. En ze zeggen, doe ons open, maar er was geen olie in de lamp. Christus kende zij niet. Hun ziel staat buiten en wordt verwezen naar de buitenste duisternis. Dat is wat. En straks dan zal ook nog eens hun lichaam daar naartoe gaan. Gemeente, het leven is heel ernstig. Laten we dat beseffen. Wat is nou mijn toekomst? Wat staat mij te wachten? Er zijn mensen die zullen straks verlangen naar de dood. Ze zullen de dood zoeken, maar hij is er niet. Ze zullen hem niet vinden. Ze wensten dat ze zouden sterven, maar ze sterven niet. Ze wensen dat de bergen hen zullen verpulveren, maar de bergen doen dat niet. Wat zal het aangrijpend zijn? Daarom zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Ik wil de preek van vanmorgen nog eens onder de aandacht brengen. Dat we onze verantwoordelijkheden niet van ons af zouden schuiven, maar dat het ons op de knieën zou mogen brengen. Of de Heere ons deze enige troost, naar ziel en lichaam ook persoonlijk zou willen geven. We gaan naar onze tweede gedachte voor tijd en eeuwigheid. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 30. En daarvan het derde en het achtste vers. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid zij ter gedachtenis verbreid. Een ogenblik mogen ons doen leven, zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30 vers 3 en vers 8.
Thank you.
Onze tweede gedachte voor tijd en eeuwigheid. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Het is wat, er is een eeuwig leven. Heel de wereld zou daar toch naar moeten zoeken. Hoe krijg ik het eeuwige leven? Voor Adam was het zo dat hij dat kon verkrijgen in de weg van de gehoorzaamheid. Doe dat, zei de Heer, en gij zult leven. Hij zou dan bevestigd worden in zijn staat en het eeuwige leven verkrijgen. En dat is voor ons niet meer mogelijk. Wij kunnen het eeuwige leven niet krijgen door dingen te doen. De weg van het werkverbond is verbroken. Je kunt het eeuwige leven alleen verkrijgen als weldaad. Het eeuwige leven is door Christus verworven. En hij zegt, ik geef u het eeuwige leven. Het eeuwige leven, dat is voor degene die in Christus zijn. En dat is de troost van degene die mogen weten eens anderen geworden te zijn. Ik ben niet meer van mezelf, zondag 1. Ik ben van hem, naar ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid beide. En als dat zo is, dan leef je ook niet voor jezelf. Je bent niet van jezelf. Het eeuwige leven, dat nademaar ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Zie je wel, het begint nu, het begint hier, het begint op deze aarde. En er staat niet begin, maar beginsel. Wat is het verschil? Nou, een begin, dat kan weer stoppen. Maar beginsel, dat wil zeggen wat hier op deze aarde begint, dat duurt voort. En dat wordt al rijker en rijker. Dat eeuwige leven dat hier, als het goed is, begint, dat neemt geen einde. Het beginsel der eeuwige vreugde. Ja, zegt iemand, dominee, maar het geestelijke leven, dat is toch niet alleen vreugde? U preekt toch anders? Het geestelijke leven, dat begint toch ook met droefheid? Droefheid over de zonde? Jazeker. Maar waarom staat er dan hier het beginsel der eeuwige vreugde? Nou, kijk, de bekering, dat is de afsterving van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. En de afsterving van de oude mens, dat is noodzakelijk. Dat is een deel van de bekering, dat is een onmisbaar deel van de bekering. De bekering bestaat in twee stukken. En dat is een hartelijke droefheid. Naar God over de zonde. Maar gemeente, dat die oude mens, dat is niets de mens die toekomst heeft. De oude mens die eindigt. De oude mens stopt bij het sterven van Gods kinderen. Daarom wordt dat hier niet genoemd als een beginsel van het eeuwige leven. Wat wel toekomst heeft, dat is die nieuwe mens. En wat is de nieuwe mens? Dat is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. En die nieuwe mens, die heeft wel toekomst. En die nieuwe mens, die is hier nog maar ten dele. Die heeft wel die ernstige lust en liefde. Maar die nieuwe mens die is niet volkomen. Die nieuwe mens die heeft ook te maken met dat gebrekkige lichaam. Ik kan wel altijd de Heere willen dienen. Maar als ik moe ben, dan heb ik rust nodig. Dat kan niet altijd. Je loopt hier aan tegen de grenzen van het aardse bestaan. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ze lagen notabene te slapen van droefheid en van vermoeidheid. En daar zien wij, gemeente, dat het maar een beginsel is. En dat beginsel dat groeit uit. Dat loopt uit op de eeuwige vreugde. Die vreugde die begint in de wedergeboorte al, jawel. Echt waar, dan krijg je vreugde, jongens en meisjes, in de dienst van de Heere. In het woord van de Heere. Geeft dan zoveel vreugde in je hart. Je wilt helemaal niet meer met de wereld mee. Je kunt niet meer, je wilt ook niet. De geboden van de Heere, die worden je lief. De eer van de Heere, die wordt je lief. Dat begint al heel vroeg, dat begint eigenlijk gelijk. Als die nieuwe mens daar is, en als het goed is, dan groeit dat meer en meer uit. En dan moeten we wel bedenken, niet alle vreugde is het beginsel der eeuwige vreugde. De tijdgelovige heeft ook vreugde. De Heer Jezus noemt de tijdgelovige mensen die het woord van God terstond met vreugde ontvangen. Maar het heeft geen wortel. Zij missen die droefheid. Zij missen, je zou kunnen zeggen, ze missen de helft van de bekering. En daarom is die bekering niet echt. De tijdgelovigen kennen alleen een soort vreugde. Maar dat is niet de eeuwige vreugde. Dat zit in het gevoel. En deze vreugde, daar lees ik, zit in het hart. Dat is een zaak van het hart. En dat is zo'n intense vreugde. Dat is zo'n hartelijke vreugde. Dat gaat alles te boven. Je wilt niet meer terug. Je kunt niet meer terug. Er zit zelfs al vreugde in het wenen over de zonde. Dat geeft zoetheid als je weer voor de Heere mag zijn wie je zou behoren te zijn. Maar ja, hier op deze aarde is het niet volkomen. Dat zal straks pas zijn. Hier is altijd nog de zonde. Hier blijft de duivel met zijn aanvechtingen. Hier is het geloof niet altijd in oefening. Hier kan de gemeenschap met God niet altijd beoefend worden. Maar straks dan zal het anders zijn als het geloof verwisseld zal worden in aanschouwen. Het geloof is niet altijd even sterk, het geloof is niet altijd in beoefening, maar het aanschouwen wel. Dewelke mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En dat zal zo heerlijk zijn, ik kan erover preken, ik kan er iets over zeggen. Maar ja, mijn woorden schieten tekort, gemeente. Dat heeft geen oog gezien, dat heeft geen oor gehoord. En dat is in geen mensenhart opgeklommen. Ik denk nog vaak terug aan dat regeltje van Abel. Wat hij tegen zijn broertje zei. Hij zei, dat weet je pas als je er bent. Wat is dat wijs. Dat weet je pas als je er bent. Nou, dat staat hier eigenlijk ook. Geen oog heeft het gezien. Geen oor heeft het gehoord. In geen mensenhart is het opgeklommen. Je kunt je er geen voorstelling van maken. We proberen dat wel, Maarten Luther probeerde dat in zijn brief aan Hansje. Hij tekende de hemel als de plaats waar de gouden fluiten zijn en waar de straten van goud zijn. Maar het zal veel heerlijker zijn. En de Bijbel gebruikt ook al die beelden wel. Het beeld van een maaltijd, het beeld van een huwelijk, het beeld van een oogstfeest en allemaal nou, de mooiste dingen hier op deze aarde. Maar het is heerlijker. Geen oog heeft het gezien. Geen oor heeft het gehoord. En in geen mensenhart is het opgeklommen. Die koningin van Sheba die zei tegen Salomo, ze had veel van hem gehoord. Maar toen ze bij hem kwam, toen zei ze, de helft is mij niet aangezegd. Ik had er niet deze voorstelling van. Het is nog veel heerlijker. En zo zal het in de hemel ook zijn. Je kunt er veel over gehoord hebben. Je kunt er veel van gezien hebben. Je kunt met Paulus opgetrokken zijn tot in de derde hemel. En toch Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord en in geen mensenhart is het opgeklommen. Maar dat is ook van de andere kant geldt dat ook, hè? Van de buitenste duisternis, hoe zal het daar wezen? Gemeente, ik kan daartegen waarschuwen en je kunt daar indrukken van hebben, maar het zal nog erger zijn. We kunnen ons daar geen voorstelling van maken wat het is om totaal van God verlaten te zijn. Soms dan zeggen mensen wel eens, ik ga door een hel. Maar ik zou zo'n uitspraak maar niet gebruiken, want wij weten niet hoe het in de hel is. We zijn ook nog niet in de hel. We zijn in het heden van genade. We hebben wel de hel verdiend. En ik hoop dat we dat mogen leren. Want iemand die echt helwaardig is, dat betekent die leert dat hij de hel verdiend heeft. Ik geloof niet dat zo iemand in de hel komt. Want daar word je het nooit mee eens, of de Heere moet het je daarmee eens maken. En daarom, gemeente, laten we de Heere zoeken nu het nog kan. Want hoe zal het daar toch wezen? Je kunt er maar hele kleine indrukken van hebben op deze aarde. En Gods kinderen die krijgen die indrukken als ze erachter komen wat Gods toren is. En het ergste zou voor hen zijn God te moeten missen, want dat kunnen ze niet. En dat doet hen God zoeken en naar God vragen. En dat om God eeuwiglijk daarin te prijzen. Kijk, in de hemel gaat het niet om mij, het gaat niet om een dominee, het gaat niet om mensen, maar het gaat om God, het gaat om de drie enige God. En dat leert de Heere zijn kinderen op deze aarde. Neemt u dat nou eens mee naar huis. Heeft God nou in mijn en in uw hart de hoogste plaats gekregen? Kijk, want als het om mij draait, als het om mij als dominee gaat, wat moet ik dan in de hemel doen? Want daar zal het nooit om mij gaan. Als het om u gaat, als het om jouzelf gaat, wat moet je dan in de hemel doen? Je zult het daar nooit naar je zin hebben, want dan gaat het nooit om jou, dan gaat het nooit om u, maar dan gaat het alleen om God. En dat is nou juist wat een kind van God wil. Want God krijgt de hoogste plaats in zijn leven, de drie enige God, die hem verkoor, die hem kocht, die hem toebracht. Die zal de eer krijgen. En wat kun je daar wel eens naar uitzien, om wat we hier op deze aarde nou nooit kunnen, altijd maar gebrekkig, altijd met tekort, om dat nou straks zo te mogen doen, zoals de begeerte is van ons hart. En dan verlost van de zonde, dan verlost van de gebreken, dan verlost van jezelf. En dan zal God zijn alles en in alle. Wat een toekomst, gemeent. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Kom, zou je daar niet jaloers op worden? Zou je daar niet je tijd aan besteden om dat te zoeken? Zou je niet eens een goed boek pakken waar het over deze dingen gaat? Zou je knieën niet buigen om te vragen, Heere, hoe kan ik daar komen? Zou er voor mij een plaats kunnen zijn? We hebben het vanmorgen gehoord. Benaarstig u. Gebruik de tijd die de Heere geeft. De zaak is zo groot, de zaak is het waard. Al zou je heel je leven moeten zoeken en het op het laatst mogen vinden, dan zou je er nooit spijt van krijgen. En ik mag vanmiddag preken, het is te krijgen om niet. Asaf, je had het ook niet verdiend. Hij was een groot beest, zegt hij zelf in Psalm 73. Nou, en een groot beest, dat komt niet in de hemel. Asaf wel. Het zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.